Heb u uw broeders en zusters wel eens meer opgewezen dat ik het zo zeer betreur dat in de nieuwe vertaling dat antwoord van God mist het woord aangezicht. Daar staat hier in vers 14 van Exodus 33 dat God vraagt, moet ik zelf meegaan om u gerust te stellen? En dan zegt Mozes tot God, indien gij zelf niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. En in de oude vertaling, heb ik het opzettelijk nog weer eens opgezocht gisteren, daar staat, indien uw aangezicht zelf niet meegaat, indien uw aangezicht niet meegaat, doe ons van hier niet optrekken. En ik vind het een groot, zeer groot verlies, moet ik zeggen, dat dit in de nieuwe vertaling niet meer tot uitdrukking gebracht is, dat woord aangezicht. Want dat woord aangezicht heeft een grote betekenis in het Oude Testament en ook in het Nieuwe Testament. En natuurlijk is het beeldspraak, aangezicht Gods, maar toch wel een beeldspraak waar ontzaglijk veel in ligt. Het aangezicht van een mens en een mens is naar Gods beeld geschapen. Dat is de spiegel der ziel. En ik heb me er eerlijk gezegd over verwonderd hoe God de mens toch gestructureerd heeft. Want aangezicht, dat is dat gedeelte van het lichaam waar de roerselen van de ziel zichtbaar worden. Van blijdschap, van droefheid, van angst, van schrik, van wanhoop, van vertwijfeling. Het kan zich allemaal op het menselijk aangezicht aftekenen. En dat is toch geen kleinigheid. Nu zijn ze in de wetenschap ontzaglijk ver gevorderd, zelfs om de hersenen en de functies van de hersenen te onderzoeken en de zaken zelfs in de code ervan te ontdekken. En ze zijn op dat gebied zeer ver gevorderd. En dat is allemaal heel subtiel. Maar als je nou even maar bedenkt hoe bijvoorbeeld het toch abstracte, min of meer abstracte begrip vreugde, dat is toch een geestelijke zaak. Dat kan bij een mens van binnenuit vertaald worden op dat kleine lapje vlees dat toch het aangezicht maar is. Kan vertaald worden zodat het zichtbaar is, die verheugt zich. Of die is dodelijk bedroefd. Of die kijkt wanhopig. Of die kijkt verschrikt. Wat daar zich van binnen in de diepte op een geestelijk vlak eigenlijk toch, van blijdschap, vrede, wanhoop, hoop, vreugde. Het zijn toch allemaal geestelijke begrippen. En die kunnen van binnenuit vertaald worden op je aangezicht. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Dus ik zeg, ja, moet je daar nou over lopen na te denken? Ja. Ja, ik geloof dat dat iets te maken heeft met de schepping van de mens naar Gods beeld. En ook dat het in de Bijbel zo vaak gebruikt wordt, dat woord aangezicht en aangezicht van God. Dan ga je dat beter verstaan wat die ouden daarmee bedoeld hebben. En wat de geest Gods door de inspiratie ermee bedoeld heeft. En om dat nou nog een beetje zwaarder te abstrueren, en om uw gedachten er ook nog wat dieper bij te bepalen, zou ik dit voorbeeld willen noemen. U kent dat Wassen Beeldenmuseum van Madame Tussaud. Ik geloof dat ik het goed zeg. Nou, dan moet u eens één zo'n kop nemen. Laten we nou bijvoorbeeld Churchill nemen, die staat er ook uitgebeeld. Maar als je aan Madame Tussaud de vraag zou stellen, wil je nou door je kunstenaars eens een keertje dat gezicht van Churchill laten lachen, een ander beeld maken, ernaast zetten en dat hij lachend kijkt. Dan hadden ze, dacht ik, de nodige maanden aan werk. Om dat te vertalen. Van een foto misschien waar die lachend op staat. Of waar die heel erg bedroefd is. Of schrikt. Om dat in was uit te drukken zou een kunstenaar nog heel veel tijd nodig hebben. Van hetzelfde gezicht. En dat geschiet bij ons zomaar van binnenuit. Langs welke zenuwbanen? Ik weet het niet. Ik heb er veel over lopen nadenken. Maar ik denk, dit is wel zo'n wonder. Die vertaling van je gevoelens op je gezicht. Dat is dus de openbaring van het innerlijk van een mens. En het aangezicht van God is de openbaring van het innerlijk van God. En dan is het aangezicht van een mens, is het lichaam gekeerd naar de ontmoeting toe. Met de ander. Daar komt het ook vandaan dat als goede vrienden, als we elkaar in vriendschap ontmoeten, dan gaat er even een klein lachje op het gezicht spelen. Ik kan nog andere voorbeelden noemen, maar zo is het. En dat is een vreemd verschijnsel. En ik geloof dat we daarin ook beelddragers van God zijn. God heeft en in de schepping en in de herschepping alles aangelegd op de ontmoeting van die twee aangezichten. Van zijn aangezicht met ons aangezicht. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Nou, als dat gebeurt, dan kijk je niet somber meer. Ja, daar heb ik over moeten nadenken. En dan is daar iets vreselijks gebeurd in die oude geschiedenis. Dat het volk Israël, dat zozeer het aangezicht van God heeft zien lichten over hun verlossing uit Egypte, uit de slavernij. Een slavernij die eigenlijk voortkomt uit de tirannie van een vergoddelijkte totaalstaat die de macht alleen verheerlijkt en die dat tot uitdrukking brengt in de gestalte van de stier. Nou, er zijn wel preformaties bij het beest, bij het dier. Laten we zeggen van signalen op de snoet ook wel van honger hebben of schrikken of wat ook maar. Maar als een hondje bijvoorbeeld zich erg verheugt over het thuiskomen van zijn baas, zou je dat eerder aan zijn staart zien dan aan zijn snoet, nietwaar? Daar spiegelt zich niks af op de snoet van een beest. En bij het beest uit de afgrond zeker niet. Alleen de tronie van de duivel. Daar gaat het om. Het gaat erom of Gods aangezicht over ons en over de geschiedenis en over de mensheid zal lichten. Of de tronie van het beest. Daar moeten we heel erg op letten. Welk aangezicht gaat er over ons lichten? En heel het benedenmenselijke heeft die reflex niet, wordt het niet zo vertaald. Een dier heeft die innerlijke gevoelens niet, een dier heeft die ziel niet, een dier is niet zo naar het beeld Gods geschapen. Dat mag een voorafschaduwing zijn van de schepping van de mens, dat God opklimt, maar op de zesde dag is hij met de mens klaar en is daar een besneden tijd, de Sabbat, en in die besneden tijd, in die tempel van de besneden tijd, wil God een ontmoeting hebben met de mens, van aangezicht tot aangezicht. Daar dient de Sabbat voor. Voor de ontmoeting. Ik ben vast overtuigd van de vrije haven van de wereldgeschiedenis. De Messias zal tonen, ik ben voor de verberging van Gods aangezicht in de diepte der hel geweest. Maar Gods aangezicht gaat over jullie lichten. En dan mogen de tijden van verkwikking komen. En wat staat dan in Handelingen 3? Wat staat dan in Handelingen 3? Kom tot berouw, Joden, Israël, kom tot berouw en tot boete. Opdat de tijden van verkwikking kunnen aanbreken van het aangezicht des Heren. Ziet u wel. Dat wordt een grote tegenstelling met, laat ik het nou eens plat zeggen, met het smoelwerk van het beest. Van het beest uit de afgrond. Dat via het aangezicht, het lichten van het aangezicht over de heidenwereld, waarbij de kinderen Gods merken, hij voegt ons weer samen in die ene geweldige herkenning van het bloed van het Godslam. En in het vol worden van de expressie van het aangezicht des Heren. En dan gaat dat ook lichten over het Joodse volk. Het komt tot zijn bestemming. En dan komen de tijden van het aangezicht des Heren. De tijden van verkwikking. Dat die verdrukking en die gemeenheid en die stank van het beest uit de afgrond niet meer de ganse schepping onderdrukt. Het ganse schepsel zucht en is in barensnood. Dat is een belofte. Dat is een belofte van God. Gods vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht voor alle oprechte harten. En als ik nou weer even teruggrijp, dan zeg ik, ja, hier gaat het ook om het aangezicht. Mozes zegt, nou, ik kan niet ingaan op dat voorstel van u, o God, want God zegt, ik geef een engel mee. En die zal voor jullie optrekken en die gaat al die ieten, Ferizieten, Jebusieten, weet ik het allemaal niet, Amorieten, Canaanieten, al die ieten gaat die verslaan. Je kunt Canaan van mij krijgen, een engel gaat er mee, maar ik niet. Zeg Mozes, ja. We hebben nou genoeg, ik vertaal het nou maar even, we hebben nou genoeg dat er alleen maar een kracht mee gaat. Een stierkracht, daar hebben ze voor gebogen en het liep uit op een verschrikking. Op een gericht God, op ondergang. En een hemelkracht moeten we tenslotte dan ook niet alleen maar hebben als uw aangezicht, die persoonlijke God met een aangezicht, als uw aangezicht niet medegaat op de weg, laat ons van hier niet optrekken. Ik wil ook niet sterven. Ik niet. Als ik niet weet, tot aan de overzijde toe, die in mij gelooft, die zal de dood zelf niet zien. Ik wil uit het leven niet weg van hier niet. Als zijn aangezicht niet meegaat. Maar ik weet voor mezelf, word ik wakker, ben ik nog bij u. Zoals de psalmdichter het zegt. Dat is iets heel groots, broeders en zusters. Dat God de wereldgeschiedenis, vanaf het Oude Testament, Nieuwe Testament, tot op de volheid van de heidenen en van Israël, tot op het duizendjarig rijk, tot op de dag der eeuwigheid, dat hij het op de ontmoeting aanlegt en dat er een Sabbat komt, dat er een rust weggelegd is voor het volk van God en dat wij hem zullen zien van aangezicht tot aangezicht. En zoals gezegd, de hele geschiedenis, ook van 6 grote arbeidsdagen Gods naar een 7e dag toe, naar de vrijdagavond der wereldgeschiedenis waar we vlakbij staan, dat is aan de grens gekomen, dat is allemaal in wording. Naar die ontmoeting, die een voorontmoeting is van de grote dag der opstanding, waarbij hij zijn aangezicht zal doen lichten over de graven. Die in mij gelooft zal de dood niet zien. Ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Dat komt, dan licht Gods aangezicht over al die aardkluiten. En de kinderen Gods, die worden in het licht van Gods aangezicht opgenomen. Om verzadigd te worden met zijn beeld. Daar werkt God bij u naartoe, naar die ontmoeting. En daar werkt hij in die oude geschiedenis naartoe. Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. Weet dat je onder mijn ogen loopt, die alles zien. En als Jacob afwijkt van die lijn, van het verbond, van het aangezicht, als hij daarvan afwijkt, krijgt hij het heel moeilijk, krijgt hij een knielenworsteling. Maar hij noemt het ook een knielenworsteling. Ik heb God gezien, van aangezicht tot aangezicht, ik ben gered geweest. Hij moest weer voor het aangezicht komen, terechtkomen. Hij moest weer de vrede met God hebben, na dat bedrog met dat eerstgeboorterecht. Och, ik maak maar enkele grote sprongen. Als Elia op de Karmel staat en het volk plat op de buik lag voor het beest weer, voor Baal, voor de diercultus en voor de regengod, voor de natuurkracht, voor de stomme kracht. Dan valt er geen druppeltje meer een poos lang. En dan is er één man die kondigt aan dat de hemel toegesloten is. En die heeft er de macht toe om de hemel toe te sluiten. Geen dal nog regen dan op mijn woord. En dan komt er een heel proces. En dan valt het vuur op zijn altaar. Dat altaar der verzoening. Want eerst gaat de verzoening komen en dan pas komt dat aangezicht weer lichten. En dan roept het hele volk uit, de Heere is God, de Heere is God. Ze ontdekken weer het aangezicht. Ze ontdekken het aangezicht ook in de overvloedige regen die daarna komt. Maar Elia heeft wel aan Pniel. Pniel betekent letterlijk aangezicht Gods herinnerd. Opdat uw naam niet zou zijn Jacob, nederlaag, bedrieger, maar Israël, vorst Gods, die bij Pniel zo geworsteld heeft. Hij herinnert aan Pniel, aangezicht Gods. En als de Joden langs die omweg van 2000 jaar en van denken, nu kunnen we optrekken, want we hebben de kracht, de intellectuele kracht, voor mijn part engelenkracht, we kunnen al die Iten, in dit geval Arabieren, verslaan, met geweld en geweld en nog eens geweld, en het loopt tenslotte op een hangen aan het kruis uit, aan die status aan een kruis, en een gevoel van God verlatenheid, gaat God toch zijn aangezicht doen lichten over het Joodse volk, maar alleen in hem, in onze Heer Jezus Christus. Want Gods aangezicht gaat zo, zoals ze het nou doen, niet mee op de weg. Er komt een verberging en toen God zijn aangezicht verborg voor Jezus van Nazareth, plaatsvervangend voor het Jodendom, voor het Heidendom, voor ons allemaal, plaatsvervangend, dat dat aangezicht niet meer te zien was, duisternis. Toen spotten ze, hij roept Elia. En er komt weer een omgekeerde aankondiging, want zijn wraak zal barmhartig zijn. Zijn aangezicht zal lichten over het volk. Lichten over het volk op de vrijdagavond der wereldgeschiedenis. Maar alleen als ze van die genade van de Messias, van de gekruisigde het hebben willen en ze zullen uitroepen, geprezen is hij die komt in de naam des Heren. We staan aan de grenzen, broeders en zusters, van die geweldige voorsabbat. En de Heer heeft met mij erover gesproken. En daarom vind ik ook die oude, oude zegengroet van Aaron in nummer 6 zoiets geweldigs. Die priesterlijke zegen, die ze straks handen uitbreidend over de volkeren mogen uitspreken, als ze tot het koninkrijk van priesters in zijn ware effectiviteit gekomen zijn. Wat wij nu ook mogen uitspreken voor elkander. De Heere zegene u en hij behoede u. Dat is het werk van de Vader. Maar dat komt uit dat patriarchale koningschap vandaan, oorspronkelijk. Wanneer de zoon of ook een dienaar of de dienaar van een koning zijn zegen zou ontvangen op een nieuw ambt of iets dergelijks, dan knielde hij neer, boog zijn eigen aangezicht in het stof. Zoals er staat van Abraham, hij viel met zijn aangezicht ter aarde. Dan dekt een mens zijn eigen aangezicht in het stof waaruit hij genomen is, omdat hij vlak voor het aangezicht van God staat. U weet niet hoe ernstig ik mijn neus tegen de vloer gedrukt heb. Toen de Heer sprak, dat doe je vanzelf. En de oorspronkelijke aanbidding is lichamelijk in een houding gaan komen van een foetus die nog niet geboren is, dubbel gevouwen. Dat is de oorspronkelijke zin van de aanbidding, dubbel gevouwen, met het hoofd naar beneden. Want voor Gods aangezicht heb je haast geen aangezicht meer. Je bent niets, je daalt neer in het niets, in het stof. Stof zijt gij en tot stof zult ge weerkeren. Maar toch heft dan God zijn handen over zo'n schepsel, zo'n nietig schepsel op, die hij zelf uit het stof geroepen heeft om een aangezicht te geven. Want in een mens die is de compending van de hele schepping. De hele schepping is in één mens vertegenwoordigd. Alle facetten van de kosmos zijn in een mens vertegenwoordigd. Maar als die voor God staat, buigt u zichzelf neer tot het allerlaagste, tot de materie, tot de stof. Is die een foetus? Is die iets van voor zijn geboorte? En dan breidt God zijn handen uit. De Heere zegene u. Want degene die zegent is meerder dan degene die gezegend wordt. De Heere zegene u. En hij behoede u. En dan heeft zo'n schepsel ook vergeving nodig. De Heere, doe zijn aangezicht, daar heb je het. Zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. We hebben allemaal stuk voor stuk nodig dat die ons niet alleen maar behoedt en zegent. Dat willen we graag hebben, een dikke portemonnee en veel zegen en veel gezondheid. En geen enkele beproeving, dat we allemaal wel hebben. Maar de Heere zegen u en hij behoedt u. En daar volgt op, de Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Donker schepsel, gevallen schepsel. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En als dat gezegd is, en ook zo in die diepe afhankelijkheid van de in stof gebogenen, de neergebogenen, als dat zo gezegd is, zo met volmacht gezegd is, dan buigt de koning, of de patriarch, zoals je het maar noemen wil, of God zelf, buigt zich neer naar die zo in stof neergeknielde. En dan buigt God ook zijn aangezicht naar je toe. En richt je op de Heere verheffen. Komen die twee overeind als het ware en kijken elkaar in de ogen. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. En dat is de harmonie met God. En dat is een vrede die alle verstand te boven gaat. Ach. Wat zal ons dan scheiden van de liefde van God? Ook de dood niet. Nu jaagt de dood geen angst meer aan. Want alles is voldaan. Zijn aangezicht ligt over ons. Hij verheft zijn aangezicht over ons. Bij het oprichten als het ware. Die zegt, kind sta op. Kind sta op. Je hebt genade gevonden en nu krijg je vrede. Vrede, dat is veel meer dan geen ruzie. Vrede is veel meer dan geen oorlog. Vrede, dat is de harmonie van de verhoudingen. Met God, met elkaar. We moeten elkaar ook vaak veel vergeven. Veel zonden van geklets, van geruzie, van rotzooi die wij maken en trappen. Maar God wil dat we hier komen op de Sabbat, dat we de ontmoeting leren. Met hem en met elkander. En dan geeft hij ook vrede door het bloed des kruises. En dan werkt God weer naar die grote Sabbat toe. Naar die grote, geweldige Sabbat. Ja, wie heb ik dan nevens u? Zou mijn hart, zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten? Niets heb ik waar ik in kan rusten. Dat is de vrede. En als er hier een gemeente ontstaat, en die is bezig te ontstaan, geloof ik, die dat zoekt, het koninkrijk Gods en de gerechtigheid ervan, het aangezicht van God. En die vrede, die genade van God en die vrede van God. Dan komt toch het moment. Waarop Israël op die vrede van de Aaronitische zegen die over ons ligt uitgespreid jaloers wordt en zegt, hoe komen jullie eraan? En nu gaan we er naartoe, broeders en zusters, we gaan er echt naartoe, naar die grote tijd. En dan moeten we zelf ook niet te veel praatjes hebben, maar dat wel heel diep geleerd hebben, je kop in het stof te buigen voor God. En de handen van de Vader over je te laten uitbreiden. Dat Hij zegt, ik zegen je en ik behoed je. Dat Hij je genade geeft en zijn aangezicht over je doet lichten. En wat aan Gods innerlijk is, straalt op zijn aangezicht uit. En het wonderlijk is door de Heilige Geest dat hij dan de ziel van zijn kind ook daarmee vervult. We noemen dat een vervulling met de Heilige Geest. En dat straalt weer uit op het aangezicht van zijn lieve kinderen. Dat is een wisselwerking. En eigenlijk mag er geen één eredienst zijn waarop die wisseling, die uitwisseling, niet plaatsvindt. Dat we dat ontvangen. Dat licht van Gods aangezicht. En dat hij met een uitstraling van zijn eigen innerlijke vrede, God is overwinnaar over alles. Een uitstraling van zijn innerlijke vrede, de Godsvrede zelf, de vrede die van God uitgaat, dat die in onze harten uitgestort wordt. Je kunt je nooit iets beters wensen. En ik geloof dat dat ook de enige kracht is voor de toekomst. Om die macht uit de afgrond en dat beest uit de afgrond met zijn onvrede. Was het liefst te zien in de gevangenis. En dat mensen zo gepijnigd, gefolterd, gemarteld worden. Dat de tronie, het helemaal de tronie van de duivel weer kaatst. Nu kunnen de diplomaten echt nergens de kracht vinden met al hun conferenties niet om de vrede te vestigen op de aarde. Nooit. Maar de Heer heeft gezegd, gij zijt het licht der wereld, het zout der aarde. Er moet een gemeente van Christus opstaan. In de kracht van de opgestane die het beeld Gods is. Uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Van Gods innerlijk, van zijn hypostasis. Van zijn trouw, van zijn liefde. Die mij ziet, ziet de Vader. Zo'n gemeente alleen kan de duivel weerstaan die de moordenaar is van het begin. Mensen moorden van het begin. Nu de Heer zegen u en hij behoede u. Ook aan de avondmaalstafel, ze doen zijn aangezicht over uw lichten in Christus Jezus. Dat is ook een prachtige tekst uit 2 Korinthe 4, vers 6 of zo. Ik weet het niet uit het hoofd, maar daar staat het. Degene die zegt licht in de duisternis, dat is de schepping, is dezelfde die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis in het aangezicht van Jezus Christus. Daar heb je het weer, het aangezicht. 2 Korinthe 4, daar staat het. Daarom kan er ook nooit een tegenstelling zijn tussen geloof en wetenschap. Degene die sprak, de schepping, er zij licht, is dezelfde. Die met zijn genade, met het evangelie, schijnt in onze harten. Met puur wetenschap zonder meer los je niks op, dat andere moet er ook bij. Die in onze harten geschenen heeft om te geven de kennis van de heerlijkheid. Dat is van het overwicht. In het aangezicht van Jezus Christus. Dogmatische tekst, ja, maar toch ook weer eenvoudig. En zo, broeders en zusters, moeten we avondmaal vieren. Met een gebed in ons hart dat door dat bloed ter verzoening God zijn aangezicht over ons doet lichten en ons genadig zij. En dan verheft u ook wel als we zo avondmaal vieren, eigenlijk in deze ootmoedige gestalte, eigenlijk nog op de knieën, eigenlijk nog als een foetus, eigenlijk nog met het stof in de grond. Dan zegt hij, kom maar overeind. Dan verheft hij zijn aangezicht over ons en geeft ons vrede. Amen.